Als gemeente zijn we bezig met een serie van spreken, van preken over het boek Openbaring en daarvan de eerste hoofdstuk 2 en 3, waar het zo gaat over 7 gemeentes. En we zijn vandaag, begin ik met u, over een hele bijzondere gemeente te spreken, want er staan maar 2 gemeentes in die 7 gemeentes waarvan de Heer Jezus die zeg maar dat op laat schrijven. Zijn er maar 2 gemeentes van de 7 waar niets op tegen is. Dat is een gemeente die we al bekeken hebben, dat is Thyatira. Maar deze mensen, deze broeders en zusters hadden met heel veel lijden te maken. En vandaag spreken we over de gemeente en denken we na over de gemeente te Philadelphia. Ik heb daar echt ook naar uitgezien. Want als je dus die preken zo aan het voorbereiden bent en je ziet dan, dat gaat heel vlijmscherp wat de Heer Jezus eigenlijk laat optekenen. Wat er tegen is, ja, dan herken ik daarin ook heel veel, niet alleen in mijn eigen leven, maar ook in het gemeenteleven. En vanmorgen wil ik met u nadenken over die gemeente te Thyatira. Dat is een prachtige gemeente. Als ik dat, ik was daar ontzettend door gezegend en ik wil met u namelijk nadenken over toegang tot Gods heerlijkheid, maar met name dan over de kenmerken van een krachtige, met de geest vervulde gemeente. Wat zijn de kenmerken? Veel lees ik over gemeentegroei. En in Nederland wordt er heel veel onderzoek ook gepleegd van wat zijn de groeiende gemeentes en welke gemeentes groeien niet. En waarom is het zo dat die gemeentes niet groeien? En waarom is er zoveel, zeg maar, teruggang in het kerkbezoek. En ik vind het zo heerlijk dat die dingen die dan geschreven worden, die zijn eigenlijk steeds, als het goed is, maar dat blijkt ook steeds, dat mensen denken een wiel te hebben uitgevonden hoe nu een gemeente, zeg maar, tot groei te brengen. Terwijl, als je Gods woord leest en dan kijkt bijvoorbeeld naar deze gemeente in Thyatira, dan zie je eigenlijk waarom dat deze gemeente groeit. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. Ik wil met u lezen Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. En de teksten die ik gebruik, die laten we projecteren, zodat u zich echt kunt concentreren op de prediking. Maar als u een Bijbel bij u heeft, dan mag u deze teksten ook mee opzoeken. Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. En de Heer Jezus die zegt daar, schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor de uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij God vandaan, en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Ik wil nog graag met u bidden. Vader, we willen, en dat kwam ook zo in dat lied zo tot uiting. Wat we verlangen is niet een zak vol met kennis, dat we echt zo dadelijk met een hoofd van kennis, met veel kennis naar huis gaan. Wat ons diepe verlangen is, Heer God, is om Jezus te zien. Hij maakt het verschil. Hij maakt het verschil in ons leven. En ook nu willen we u zo bidden, dat we door alles heen, dat het echt ons hart mag raken en dat we van binnenuit mogen veranderen. Vader, we hebben zo'n diep verlangen om u meer te leren kennen, om uw zoon meer te leren kennen en ook een verlangen om meer op hem te gaan lijken. Om gevormd te worden naar het beeld van uw zoon. En we willen bidden dat u deze morgen echt een wending geeft in onze gedachten. Dat we een uitdaging durven aan te gaan. En Heer, zo bidden we dat uw heerlijkheid gezien mag worden. Dat het tot lof en eer van uw naam zal zijn. Amen. Ik heb u in die andere preken heb ik u uitgelegd dat deze brieven, die hebben allemaal een bepaalde structuur. En een van de structuren is, zeg maar, dat die brief die begint eigenlijk steeds dat de Heer Jezus zich op een hele specifieke manier eigenlijk voorstelt. En die manier waarop hij zich voorstelt, heeft eigenlijk alles te maken met hoe de gemeente, hoe de toestand van de gemeente is. Dat vind je in die andere brieven ook, ik zal het niet herhalen, maar hier is het zo dat de Heer Jezus zich eigenlijk voorstelt als, dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit, en hij sluit dat niemand opent. Volgende week zal Stefan die zal over de heilige spreken, zoals hij dat op het mededelingenblaadje heeft gezien. En daar ga ik dus nu niet op in, op dat heilig en waarachtig. Maar één ding is duidelijk, dat de Heer Jezus, omdat hij zich zo presenteert als dit zegt de heilige en de waarachtige, betekent dat, en laat dat zien dat hij zich echt thuis voelt in deze gemeente. Hij laat zich, zeg maar, hij openbaart zich als de heilige en waarachtige, omdat de gemeente in die zin heilig is en waarachtig is. En dan zegt hij, ik wil, zeg maar, dan zegt hij in dit gedeelte, dat hij zegt, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Dat is een heel bijzonder kenmerk, dat de Heer Jezus zich eigenlijk hier zo voorstelt met diegene die de sleutel heeft van David. Wat betekent dat eigenlijk? Iemand die een sleutel heeft, en dat ziet u ook wel eens als u een huis gekocht hebt. Als u bij de notaris bent geweest en u heeft daar uw handtekening gezet en die andere heeft ook zijn handtekening gezet. En die notaris bevestigt dat het geld wordt is overgemaakt, dan overhandigt de notaris u de sleutel van het huis. Dat is als het ware, u heeft de macht gekregen over dat huis. U heeft de gezag gekregen over het huis. En zo heeft de Heer Jezus, die heeft die sleutels, die heeft hij ontvangen. Op het moment dat hij stierf en opstond uit de dood, maakt hij zich eigenlijk ook in Openbaring 1, vers 18, maakt hij zich bekend met degene waarvan hij zegt, dat hij zegt, ik ben levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En dan zegt hij, ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Het is zo dat wat Jezus eigenlijk hier laat zien is, dat hij alleen beslist wie het koninkrijk van God binnengaat. Hij is degene die het besluit neemt en hij heeft het gezag. En hij heeft het gezag over de dood en over het dodenrijk. En hij heeft het dodenrijk overwonnen. En er is niemand die het koninkrijk van God binnen kan gaan zonder dat de Heer Jezus de deur heeft geopend. Hij heeft die sleutel. Hij heeft de macht. Hij heeft het gezag. En dan zie je dat die gemeente te horen krijgt dat, dat de Heer Jezus zegt, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Wat is dat dan voor een deur? Die in samenhang eigenlijk staat met de dood en het dodenrijk. Dat hij de toegang verleent tot het koninkrijk van God. Dat hij is niet alleen de deur, maar hij heeft ook de sleutel van die deur in zijn hand. Wat is dat wat deze gemeente eigenlijk zo voor haar ogen ziet gebeuren. In Handelingen 14 wordt verteld over een zendingsreis van Paulus en Barnabas. En dan is het zo, dan komen ze in een stad Lystra en Paulus die wordt daar gestenigd. En de mensen die hem stenigen, dat zijn Joden, die daar ook een oproer hebben daar gemaakt. En mensen hebben aangezet tot die steniging en ze denken dat hij dood is. Dan slepen ze hem uit de stad en dan gooien ze hem dan neer. En broeders, die gelovigen daar, die bekommeren zich om hem. En dan is het zo dat hij verder gaat. En dan gaat hij verder naar andere steden. En in die steden komen mensen tot geloof. En dan is het zo dat hij met Barnabas daar oudsten aanstelt. Hij is in Antiochië is hij aan de genade van God opgedragen. Van daaruit, vanuit deze gemeente, dat is de zendende gemeente, die heeft hem als het ware uitgezonden. En hij gaat ook terug naar Antiochië om daar verslag te doen wat God eigenlijk allemaal doet onder de heidenen. Dat er gemeentes ontstaan, oudsten worden aangesteld en hij laat eigenlijk zien wat er eigenlijk zo gebeurt. Dan roept hij de gemeente in Antiochië, roept hij bij elkaar. En dan is het zo dat er staat in Handelingen 14 vers 27, Kim laat die maar zien, er staat: toen ze daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. Je kunt ook zeggen dat God een deur geopend heeft doordat heidenen tot geloof komen. In Colossenzen 4, daar vraagt Paulus aan de gemeente te bidden en te bidden voor dat er een deur geopend wordt voor het woord van God om het geheimenis van Christus te spreken. Dus wat deze gemeente eigenlijk ziet gebeuren voor haar ogen, dat is dat er een deur geopend wordt en dat er mensen tot Christus komen. Dat hij diegene die de sleutel heeft van het dodenrijk en van de dood, dat hij de deur opent en dat mensen tot Christus komen. En het is namelijk niet, als je dus de context ook leest, dan is het zo dat het ook de diep meest ongelovige mensen die zeg maar beschreven worden als zij die komen uit de synagoge van de Satan, dat die getrokken worden tot het licht en zeg maar zich daar in deze gemeente knielen en zeggen van: het is waarlijk zo dat Jezus Christus de Zoon van God is. En ze beginnen met de gemeente te aanbidden. En ik vroeg me af, hoe komt dat dan? Hoe kan het nou? En dat is echt een gedachte die ik echt zeg maar heb. Van ook, ik heb met vele broeders een enorm verlangen dat God hier in ons midden in Limburg, dat hij daar ook gaat bouwen aan zijn koninkrijk en dat vele mensen tot geloof zullen komen. En weet je, het mooie is dat hier in deze brief wordt aangegeven waarom, wat de reden is dat Jezus die deur van het geloof opent, zodat deze mensen het geheimenis van Christus zullen ontdekken. Dat ze als het ware, zoals in Colossenzen 3 vers 18 beschreven staat, dat die bedekking wordt weggetrokken en dat de mensen die heerlijkheid van Christus zullen zien. En de reden waarom dat Jezus deze deur opent, staat hier beschreven. Ik vind het zo bijzonder dat je hier eigenlijk ook kunt lezen de vier kenmerken van deze gemeente. Wat zijn de vier kenmerken? En dat is ook een spiegeling voor ons, dat we zeggen van: Heere God, we hebben zo'n verlangen dat die deur opent, dat mensen tot geloof komen. En dan zegt de Heer Jezus, ontvouwt hier een gemeentegroeiplan, om het in deze tijd eens te transformeren. Hij ontvouwt hier wat de kenmerken zijn van deze gemeente, dat hij voor deze gemeente de deur opent, zodat mensen tot Christus vinden. Je vindt dat nergens in geen andere gemeente zo gezegd. Dat is deze gemeente die eigenlijk dit kenmerk draagt en ook die vier kenmerken dragen. Ik wil al die vier kenmerken noemen en daar met u even kort bij stilstaan. Het eerste kenmerk is want u hebt weinig kracht. Jezus zegt, weet u, want en omdat zijn redengevende woorden. Dus als er staat van dat de Heere God dit doet, want of omdat, dan krijgt hij de reden waarom hij dingen doet. En hij geeft vier redenen aan. Het eerste is, want u hebt weinig kracht. De tweede reden is dat de Heere Jezus zegt van, en u hebt mijn woord in acht genomen. De derde is, en u hebt mijn naam niet verloochend. En dan heb ik, als vierde reden neem ik de NBV-vertaling, omdat die NBV-vertaling krachtiger nog vertaald, die zegt, omdat gij het bevel bewaard hebt om, mij te blijven verwachten. Dat zijn eigenlijk de vier kenmerken. Die kenmerken zijn weinig kracht, woord in acht genomen, en NBG-vertaling zegt, gij hebt mijn woord bewaard, je hebt mijn naam niet verloochend en je zijt mij blijven verwachten. Weinig kracht, dat is het eerste kenmerk. Weet je, weinig kracht. Ik denk dat de gemeente ook klein is geweest. Ik denk dat die gemeente klein is geweest en tot een grote gemeente is gegroeid. En ze waren zich bewust van hun kleine kracht. Nu is het zo dat als je dus met mensen spreekt, dan ook, ik heb daar als voorganger regelmatig zo mee te maken, als ik met andere voorgangers samenkom, en je bent zo samen aan het delen hoe het gaat in de gemeente, dan is het zo dat meestal is de vraag ook dat we elkaar zeg maar vragen, hoeveel mensen komen bij jou in de gemeente? En die vraag die wordt gesteld met de reden, denk ik ook, dat we daaraan meten, aan aantallen, wat de kracht is van een gemeente. De kracht van het aantal, dat telt eigenlijk overal. Of het nu in een politieke partij is, of het nu in een omroep is, of het nu in een gemeente is, of het nu in een bepaalde stroming is. De kracht van het aantal. We zoeken altijd de kracht in het aantal. En het is zo dat het bijzondere is dat ik denk dat deze gemeente klein is geweest en wel enorm is gegroeid. Want dat geeft de tekst eigenlijk aan dat er velen tot geloof komen. Maar deze gemeente is zich echt bewust van een kleine kracht. Kleine kracht wil eigenlijk zeggen dat je het niet van jezelf verwacht. Je weet dat je van alles en nog wat hebt gedaan, weet je, na 30 jaar bediening en 25 jaar, iets meer dan 25 jaar voorganger te mogen zijn, weet ik dat we het niet meer kunnen putten uit ons eigen vaatje. Je ziet vaak dat mensen, je bent hier aan de gang en je zet je ontzettend veel in. En aan de andere kant komen mensen tot geloof en God laat zien dat hij het doet. Maar kleine kracht wil zeggen dat je dus in feite gefocust bent op de kracht van God. Je gaat het niet op jezelf betrekken, maar je zegt van Heere God, van u moet die kracht komen. Daarmee wil ik niet zeggen dat aantal niet belangrijk is. Weet u, het is zo dat we maandag hadden we een bidstond. Eén keer per maand komen we samen voor te bidden. En we waren, omdat Jetty zeg maar ziek is, waren we nu bij Ger en Ingeborg van de Kamp. Mensen, ik heb zo genoten van die avond. Het punt was namelijk, we hadden stoelen tekort. Ger en Ingeborg moesten de tuin in om tuinstoelen naar binnen te halen. Om daar in die hele kamer, ik denk dat we zelden zoveel mensen hadden, op het bid stond. En alleen al, weet je, het aantal, wat zegt het aantal? Niet de kracht. Het aantal zegt, Heer, wij hebben u nodig. We verwachten het van u. We komen hier samen met velen, omdat we het van u verwachten. We verwachten het niet van de kracht van ons, maar we verwachten het wel van onze toewijding aan u. En we willen ons toewijden aan u. En dat is zo enorm motiverend als je dus dan samenkomt en dan echt de Heere God zoekt. Dat is ook de reden dat er staat in dat we niet onze eigen samenkomsten moeten verzuimen. Zoals sommigen dat gewoon zijn, zegt de Hebreeën. Omdat je dus met het aantal Eerst geef je te kennen, Heer Jezus, als wij samenkomen, dan beseffen we dat u hier in ons midden bent. Tweedens, laten we zien dat we kleine kracht hebben, maar een heerlijke Heer, een almachtige God. En we weten dat u grote kracht heeft. En wat wij met het aantal willen laten zien, dat is dat wij op u vertrouwen. Wij hebben kleine kracht, maar we verwachten het van u. En die gemeente die was zich ontzettend bewust van die kleine kracht. En het is zo heerlijk dat de Heer Jezus daarmee begint. Ik heb geopende deuren gegeven, want u hebt kleine kracht. Ik open die deur. Ik open die deur dat mensen tot geloof komen en dat zichzelf de grootste zondaar gaat neerknielen. Want gij weet, gij hebt kleine kracht. En je verwacht het dus van mij. En weet u wat het betekent eigenlijk als je dat op die manier ziet? Ik weet dat de Heer Jezus deelt geen eer. De Vader deelt geen eer met een mens. Omdat het te veel gekost heeft. Het is de prijs om zijn zoon te geven, was te hoog om een mens de eer te geven van weet ik welke prestatie dat hij ook geeft. Als het niet tot de heerlijkheid is van Christus, dan is het voor God niet waardevol. Dan persen we het misschien wel uit onszelf, maar dan is het heel erg belangrijk dat de motieven, de diepste motieven, ik zie dat God vaak kijkt naar ons motief. Niet wat we presteren, maar wat is ons motief? Is het motief de heerlijkheid van Hem? Is ons motief de heerlijkheid van Christus? En dat wil zeggen kleine kracht. Het tweede kenmerk is dat hij zegt, u hebt mijn woord bewaard. We leven in een tijd we leven in een tijd waar het evangelie op een verschrikkelijke manier wordt aangevallen. En dan niet van buitenaf, maar van binnenuit. Wat bedoel ik daarmee? U weet, de meeste van u weten dat ik in het bestuur ben van de ABC-gemeentes. Dat is het kerkgenootschap waar we bij hier zitten. Dus we krijgen heel wat eigenlijk over de tafel wat er landelijk eigenlijk aan de hand is. En weet u, er zijn stromingen, en dat zijn meestal is dat zeg maar, zijn er stromingen vanuit traditionele kerken, waarin zeg maar meerdere theologen een theologie verkondigen die fundamenteel het christelijke geloof ondermijnt. Ik noem u één ding als voorbeeld. Er is een hele discussie in traditionele kerken dat is Jezus niet daadwerkelijk opgestaan of is hij nu symbolisch opgestaan? En als hij, zeg maar, en dat, als je daar zeg maar over nadenkt, dan gaat het fundamenteel. Gaat het over het fundament van ons geloof. Dat Jezus daadwerkelijk en waarlijk, lichamelijk, is opgestaan. Dat was niet symbolisch. Toen ze dat graf binnengingen, was het graf leeg. Zijn lichaam was weg. En toen hij, zeg maar, opstond en bij de discipelen was, toen vroeg hij om vis en brood. En dat was niet een geestelijk lichaam, dat was daadwerkelijk een lichaam. Maar wat er dan gebeurt is dat het boven ons intellect gaat. Ja, het gaat boven mijn pet. Ik kan dat niet verklaren. En als je dan intellectueel over de schrift gaat nadenken, dan is het zo, als het dan boven je pet gaat, dan ga je het woord niet bewaren, dan ga je het woord aanpassen, zodat jij het kunt begrijpen. En dat zie je heel vaak en regelmatig zien we dat gebeuren. Ik zie bij de evangelische gemeentes, ik wil het niet allemaal over een kam scheren, maar ik zie wel een trend, dat zien we gewoon gebeuren, is er iets anders aan de hand. Je ziet daar dat zeg maar het woord van God, dat wordt getoetst. Dat is een trend die wordt getoetst aan mijn gevoel, mijn beleving, mijn ervaring. En op zich is het zo dat mijn geloof kan niet zonder ervaring, kan niet zonder beleving, kan niet zonder dat ik echt ook voel dat Jezus Christus van me houdt. Dat de Vader van me houdt. Maar ik zal elk ding wat ik zeg maar ervaar, beleef of voel, moeten toetsen aan datgene wat het schrift zegt. Dat is de toetssteen. En dan zie je eigenlijk dat het, ik moet alles eigenlijk kunnen onderbouwen met wat de schrift zegt. En aan de ene kant zetten we het Gods woord onder ons intellect, dat we dingen allemaal willen begrijpen en in een begrijpelijk iets willen vertalen. En aan de andere kant zie je dat we ons Gods woord stellen onder ons gevoel, onder onze ervaring, onder onze beleving. En het is zo schitterend dat deze gemeente, ongeacht de consequentie, hebben ze Gods woord bewaard. En Willy, ik zal na deze, ik had dat zondag al aangekondigd, ik zal zo, na de dienst wil ik u een uitdaging geven. En die uitdaging wel, ik leg dat zo dadelijk nog iets specifieker uit, maar dat houdt eigenlijk in dat ik u wil vragen dat als u een besluit moet nemen in uw leven, wat misschien pijnlijk is en wat tegen uw gevoel of ervaring of beleving ingaat, maar u zet Gods woord op een hogere norm. En dan kun je hulp bij nodig hebben. En het kan zijn dat je daar gebed voor nodig hebt. Maar dat je dan zegt, Heere God, ik heb kleine kracht, maar ik wil uw woord bewaren. Ook wat het ook kost. Wat het me ook kost. Ik wil met uw woord bewaren en onder mijn beleving, onder mijn ervaring, onder datgene wat ik voel, stellen. Want ik wil uw woord bewaren. En deze gemeente, die heeft, dat was het tweede kenmerk van deze gemeente, dat ze het woord van God bewaarde. Het derde kenmerk, dat was dat ze de naam van Jezus Christus niet verloochenden. Hoe moeilijk kan het niet zijn, als het op aankomt, dat je geen kleur bekent? Hoe moeilijk kan het niet zijn dat je door angst eigenlijk verlamd wordt en dat je misschien in je huwelijk of in je gezin of bij de buren of op het werk, op school, als het erop aankomt dat je niet pal staat voor de naam van Jezus Christus. Ik zeg niet dat je geen angst moet hebben of dat je geen angst kent. Ik zal u zo dadelijk vertellen hoe ik daarvan verlost werd. Maar dat is een hele strijd geweest. Natuurlijk is het zo dat je soms met zwetende handen eigenlijk ziet dat je op een gegeven moment kleur moet gaan bekennen. Dat je de naam van Jezus niet verloochenen moet. En meestal, vooral in mijn werksituatie, toen ik zeg maar directeur was in een bedrijf, dan zag ik die situaties zich al vormen. En zag ik het al langzaam komen. En ik wist, er komt een moment, het is misschien over een minuut, of over 2 minuten, of over 15 minuten, maar ik had het Spaans benauwd, op een gegeven moment, dan zou ik kleur moeten bekennen en zeggen, ik ben een christen. Je hoeft het niet zo op deze woorden, met deze woorden te zeggen, maar dan kwam het daar echt op aan, dat ik kleur bekende. Dat ik die identiteit die ik had in Christus, dat die zichtbaar werd. En hoe vaak heb ik niet gezwegen? Hoe vaak heb ik niet gezegd wat ik wel moest zeggen? En ik wist ook dat het de tijd was om te zeggen. En angst verlamde me. En ik bad God, Heere God, ik weet dat angst alleen maar overwonnen kan worden, niet door moed, maar door liefde voor u. Liefde kan angst overwinnen. En Heere God, wilt u mij zo'n liefde geven dat ik kleur beken? Waar ik over spreek is over meer dan 20 jaar geleden. Toen was ik op het bedrijf en ik had er ontzettende moeite mee. Wel in mijn daden zag je duidelijk dat ik een christen was. Maar ik had het moeilijk ermee om vrij uit te spreken over Jezus Christus. En toen heb ik dat gedeeld, eerst als natuurlijk met Rietje. En toen ook met een broeder en zuster in de gemeente. Die waren toen op bezoek bij ons op het bedrijf. Ik spreek over 20 jaar geleden, meer nog dan 20 jaar geleden. Ik heb die nood die ik had gedeeld. Die nood gedeeld van, ik wil wel, maar het lijkt wel alsof ik, zeg maar, verlam. Als ik dan bij medewerkers, of als een burgemeester bij ons op de zaak was, of een wethouder, of een grote klant, alsof ik verlam. Alsof ik dat niet durfde delen. Als het erop aankwam, als het ook paste. Toen hebben we gebeden. We hebben op dat bedrijf hebben we, zeg maar, samen gebeden. Rietje en die broeder en zuster. En heb ik God gesmeekt, Heere God, geef me toch zoveel liefde. Dat ik die angst overwin. En het mooie is, ik voel dat nog steeds. Die klamme handjes. Maakt niet uit, nu zijn we in het veld voorbereiding aan het treffen voor die dankdienst. Dan zit je dus met de carnavalsvereniging en met alle andere verenigingen zit je samen aan tafel. En op een gegeven moment, dan krijgt de christengemeente het woord. En dan mag je iets vertellen tegen mensen die carnaval vieren. De mensen die, zeg maar, ook in die wijk belangrijke functies hebben. Dus het wordt ontzettend goed werk wordt er in die wijk gedaan. Met allochtonen. Die daar, zeg maar, met alle problematiek die zich in die wijk. En ik heb het enorm weten te waarderen om met die mensen samen te zijn. En dan breng jij je ding in. En dan moet ik mezelf daartoe zetten. En dan zeg ik, Heere God, ik wil die liefde van u, die wil ik dat overwint. En ik kom er doorheen. Steeds weer opnieuw. Maar ik weet waar het begonnen is. Ik weet dat het 20 jaar geleden begonnen is. Toen heb ik erkend, Heere God, dit is niet goed, ik verloochen uw naam. En het kenmerk van deze gemeente was eigenlijk dat ze kleine kracht had en de naam niet verloochende. Ook hiervoor wil ik u zo dadelijk uitnodigen. Als dat in uw leven speelt, dan wil ik u vragen om te gaan staan, als u dat wil, zo dadelijk, en dat we bidden. Het kan zijn dat u daarna nog gebed nodig heeft. Dan zijn er ook mensen hier vooraan die met u samen kunnen bidden. Het vierde kenmerk, dat is, ik heb het bevel bewaard om u te blijven verwachten. Om mij te blijven verwachten. Het kenmerk van een gezonde gemeente. Als Paulus, zeg maar, ook dat vind je ook in de Thessalonicenzenbrief. Als hij kenmerk van gemeente schrijft, dan zie je eigenlijk, moet je maar eens controleren of dat nu de Korinthebrief is, of de Thessalonicenzenbrief, of de Colossenzenbrief, maakt niks uit. Elke gemeente die sticht, eigenlijk, dan schrijft hij dat die drie kenmerken. Een gemeente bestaat uit mensen die bekeerd zijn. Die wederom geboren zijn. Die mensen die zijn wederom geboren om God te dienen. En het derde kenmerk, overal vind je dat terug, deze gemeente leeft in de verwachting dat Jezus terugkomt. Ze leven in de verwachting dat Hij terugkomt. We kunnen zo met het hier en nu en het vandaag en misschien nog met het gisteren en misschien komt hij nog verder met dat hij nog over morgen nadenkt. Maar als je niet in die verwachting leeft, dan zul je je daar ook bij beperken, bij het hier en nu. En dat betekent dat je geweldige dingen kunt bewerkstelligen. Je kunt intens investeren in een carrière. Je kunt intens investeren in een groot huis en een mooi huis en een auto en veel geld en aanzien, reputatie. Je kunt van alles en nog wat opbouwen in het hier en nu. En dat zijn geen slechte dingen, dat is vaak ook een zegen van God. Maar als je alleen met het hier en nu bezig bent en het bevel niet bewaart om hem te blijven verwachten, dan ben je eigenlijk alleen maar gefocust op aardse dingen. En het bijzondere is eigenlijk dat de Heer Jezus, die wil ons niet alleen focussen op aardse dingen, eigenlijk wil hij ons daar helemaal niet op focussen. Hij wil dat we leven in een verwachting dat hij terugkomt. En dat is zo schitterend, vind ik, als je dan zeg maar ziet dat hij toetst. Dat is een kenmerk van deze gemeente. En die gemeente verwacht hem en hij opent daarom een deur. Verwachten betekent ook, en ik, misschien is die sprong wat te groot voor u, maar verwachten betekent ook dat je je eigen samenkomsten bezoekt. Dat je de gemeentelijke samenkomsten bezoekt. Ik zal u uitleggen waarom dat ik dat denk. Weet je, ik weet 4 plaatsen waar de Heer Jezus is. Dat weet ik echt definitief. Het eerste is dat hij in het paradijs is. Het tweede is dat hij in het vaderhuis is, waar hij vele woningen maakt. Het derde waar hij hier op aarde is, is bij de mensen die gebroken zijn, die veracht zijn, de mensen die geknakt zijn, die als een walmende pit zijn, die als een geknakt riet zijn, mensen die geschonden zijn, mensen die eigenlijk van zichzelf eigenlijk zeggen van, ik moet iets anders, moet ik het van hebben als van mezelf. Ik zie het in Gods woord dat hij de tollenaars en de hoeren en de mensen opzoekt die allemaal een stuk van de rand van de samenleving zijn. En de vierde plek, daar ben ik zo dankbaar voor, dat is dat hij vanmorgen in ons midden is. Hij is hier. Hij is hier aanwezig. En weet je, ik wil daar zijn als Jezus zegt in Johannes 12, zegt hij, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En dan zegt hij, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Weet je, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En dat betekent eigenlijk, ik wil daar zijn waar hij is. We hebben 52 samenkomsten. Er zijn 52 zondagen. Om de 14 dagen zijn er huiskringen, 2 keer per maand. 1 keer per maand is er een bidstond. En meestal hebben we zo 4 gemeentevergaderingen. En ik zou u willen uitdagen om die niet te missen. Want dat heeft alles ook te maken, wat ik in het eerste kenmerk zei, dat heeft alles ermee te maken of we daadwerkelijk in die verwachting leven. Hier is het natuurlijk zo, dat vaak kan dat niet. Doordat je bijvoorbeeld in de zorg werkt. Maar ik weet van mensen die in de zorg werken, die proberen het zo te regelen dat ze naar de eredienst kunnen komen en dan 's middags gaan werken. En het gaat mij niet dat je zeg maar gaat optellen van wanneer ben ik er wel. Want ik had, zeg maar, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed en in de eerste jaren, ik heb dat rapport nog thuis. Dan stond er op mijn rapport, stond er kerkbezoek. En dan stond er 54 keer. Ik wilde heel graag misdienaar toen worden. Nooit zo ver geschopt. Maar in die zin ben ik het nu. Maar er stond op kerkbezoek. Kerkbezoek. We willen hier niet met briefjes gaan werken, kerkbezoek. Want als hij komt doordat u denkt van, ja, dat wordt van mij verwacht, dan moet hij niet komen. Als hij zegt, ik wil daar zijn waar de Heer Jezus is, en ik wil echt de uitdrukking brengen, Heere God, wij zijn klein van kracht, en we willen u in die verwachting willen we eigenlijk leven. Dan wil ik u echt uitdagen om dat in u, dat vast te zetten. Weet je, voor mij is er geen keuze op zondagmorgen. Ook vroeger niet. We hadden toen ook de familie ver weg wonen. En onze familie, die wist, op zondagmorgen gaan Rietje en Miel met de kinderen naar de kerk. Dat was zo. Ik heb er nooit over nagedacht om, zeg maar, familie te gaan bezoeken op zondagmorgen. Ook al waren ze ver weg. Op zondagmorgen wilde ik er zijn en mijn hoogste motief was, ik had al snel in de gaten dat de gemeente van Jezus Christus iets anders is als een kerk zoals ik die kende. Want hij was daar en daar wilde ik zijn. En de uitdaging voor u is misschien dat je zegt, ik verlang daarna om daar te zijn en ik wil dat niet missen. Ik wil afronden met, zo eindigen met deze week. Toen hadden we zoeken altijd een illustratie. Er is een mevrouw die dat in de gemeente eigenlijk doet. En toen zei ze, Miel, ik zie dat er een kroon eigenlijk, dat we kronen krijgen. Maar ik heb een grote kroon. Is die niet te groot? Is dat niet eigenlijk een uiting van eigendunk? Is het niet zo dat je dan denkt van, ik heb een grote kroon? En toen zei ik, weet je, als het erop aankomt en het is vanuit kleine kracht en het wordt gevoed vanuit deze gedachte dat we klein van kracht zijn, dat we de naam niet verloochenen, dat we Gods woord hebben bewaard en dat we een uitzien naar die verwachting om met hem dat hij terugkomt. Dan is het zo dat God ons deze kroon geeft, want dat staat er. En waarvoor zijn deze kronen? Het is zo prachtig dat je in Openbaring, zie je eigenlijk in Openbaring vers 4, dan zie je dat deze kronen, die zeg maar, die ons sieren, wat we voor Christus hebben gedaan, die worden afgenomen en worden voor zijn voeten neergelegd. Dat is datgene wat wij als aanbidding straks bij hem kunnen brengen. Prachtig. Ik vind dat zo mooi, dat we een kroon, en dan hoop ik echt, Heere God, ik wil een kroon, een grote kroon, want ik wil u eren. Niet mijzelf, maar dat het gebaseerd is op die kenmerken die hier beschreven staan. Om u die kroon te brengen voor de voeten van de Heere der Heren, de Heilige en de Waarachtige. Hij die de deur geopend heeft voor mij en hopelijk ook voor u om het koninkrijk binnen te gaan. En deze gemeente droeg deze kenmerken. Ik bid echt dat wij een gemeente worden en groeien daarnaar, dat dat de kenmerken zijn van onze gemeente. Maar ook, hoe kan het een kenmerk zijn van onze gemeente? Dat kan niet anders als dat dit de kenmerken zijn van uw leven. Weet je, als dat de kenmerken zijn van ons leven, is het de kenmerken van de gemeente. Zoals ik al zei, wil ik afsluiten met u echt de vraag te stellen of u bij een van deze uitdagingen, of misschien wel bij alle uitdagingen, om te gaan staan. En ik wil u eigenlijk vragen om, als u echte kampen hebt, dat u Gods woord onder uw gevoel zet, onder uw ervaring, onder wat u beleeft. En je weet, Heere God, als ik dat ga doen, dan krijg ik moeilijkheden. Als ik dat boven mijn beleving of boven mijn gevoel stel, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat ik moeilijkheden krijg. Dan wil ik je vragen, als dat het punt is waar God je op aanspreekt, dat je zo dadelijk, als ik die uitnodiging doe, ga staan. En dan wil ik voor jullie bidden. Als er iemand hier in ons midden is die zegt van, Heere God, ik heb het zo ontzettend moeilijk, dat ik uw naam wil ik belijden voor iedereen. Mijn hart stroomt ervan over. Maar ik deins vaak terug voor angst. Dan wil ik je vragen om te gaan staan en dan wil ik bidden dat de liefde van de Heer Jezus je zo overweldigt dat je deze angst overwint. En dat je in de in de momenten dat je ervaart dat God je daarbij bepaalt en je zegt, nu is het moment, nu kan ik het verschil maken, dat je dan ook echt die liefde kent en overvloedig bent en durft die naam te noemen. En als je alleen maar bezig bent met het hier en nu, dan wil ik je ook echt vragen om te gaan staan. En die toewijding en dat verwachten dat dat tot uiting komt in je leven, dat u uw eigen samenkomsten niet verzuimt. En dat je zegt, ik wil daar zijn waar Jezus is. Daar wil ik zijn. Laten we zo stil zijn. Dan wil ik zo ook zo vragen om, als een van die dingen op u van toepassing zijn, dan wil ik u zo vragen, als u echt het verlangen hebt dat God daarin een verandering in uw leven brengt, dat u gaat staan nu, is nu de gelegenheid om te gaan staan, en dan zal ik voor u bidden. Heere God, we staan zo voor uw aangezicht. En u weet waar mijn broeders en zusters voor zijn gaan staan. U kent de diepst motief van hen. De nood die we kennen in ons leven. En ik wil u zo bidden dat u zo komt met die Heilige Geest en ons echt wilt vervullen met die Heilige Geest. En als de nood echt is, dat we uw woord willen bewaren en boven onze beleving willen stellen, dan wil ik u zo bidden dat we de moed hebben voor diegenen die daarvoor zijn gaan staan, om die keuzes ook echt te maken. En anderen daarin echt deelgenoot te maken, zodat we voor hun kunnen bidden. Ik bid voor diegenen, Heere God, die zijn gaan staan omdat ze die zwakte ervaren en soms als het erop aankomt, uw naam verloochenen. Niet uitkomen zoals Petrus daar bij dat kolenvuur ook die angsten kende. En we willen u bidden dat u ons overvloedig wilt vervullen met de liefde van de Heer Jezus. Zodat die angst wordt overwonnen en we niet terugdeinzen. Misschien wel die angst nog kennen, maar niet terugdeinzen. Wil u ieder die daarvoor is gaan staan, bemoedigen en kracht geven. En ook dat we delen met elkaar, zodat we voor elkaar kunnen bidden. En ik bid voor diegenen die zijn gaan staan, die alleen in het hier en nu en vaak niet met het perspectief dat Jezus terugkomt, dat ze daarvoor zijn gaan staan. Heer, u ziet ons en u verheugt zich erover. U verheugt zich erover dat we komen daar waar u bent, waar de Heer Jezus in ons midden is. En wilt u, Heere God, ieder die is gaan staan, zo bemoedigen en zegenen. Tot eer van uw naam. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen.